Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent ook vanmiddag van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee W. Nijdam uit Alblasserdam. Herman Keizer is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 150... de verse 1 en 3. Psalm 150, de verse 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 31, de verse 5. 6 en 15. Psalm 31, de verzen 5, 6 en 15 zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 18, de verzen 1. En 10 in de nieuwe berijming. Psalm 18, de verzen 1 en 10 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 9. De verzen 1, 3, 4 en 6. Schriftberijmingen 9, de verzen 1, 3, 4 en 6 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot rond de geloofsbelijdenis uit het liedboek. Gezang 291. Eerst zingen we vers 1. En na de geloofsbelijdenis zingen we van datzelfde gezang vers 2. Uit het liedboek Gezang 291. Eerst zingen we vers 1. En na de geloofsbelijdenis zingen we tot slot vers 2. Dan de schriftlezing, broeders en zusters, is uit Genesis. Genesis hoofdstuk 14. De verzen 1 tot en met 17. De schriftlezing van vanmiddag is uit Genesis hoofdstuk 14, de verzen 1 tot en met 17. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en avond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
gemeente, alle gasten en allen die op een andere plaats deze dienst kunnen beluisteren, van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder willen we ook welkom heten de voorganger van vanmiddag, dominee Nijdam uit Amsterdam. Ik heb nog een bijzondere mededeling. Er is mij gevraagd om door te geven dat er mensen gezocht worden om te klussen in het jeugdonk vanaf aanstaande dinsdag. Of de mensen die daar aan mee willen doen zich op willen geven bij Jaap Putters. We gaan nu zingen uit Psalm 150, vers 1 en 3 uit de Oude Berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen zingen uit Psalm 31, de oude berijming, de versen 5, 6 en 15. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien en hulp willen bieden. Psalm 31, oude berijming, vers 5, 6 en 15. Laten wij samen bidden om Gods zegen over de verkondiging van zijn woord. Heere onze God, u bent het die ons weer samenbrengt deze middag als gemeente ook op deze plaats. Samen met heel uw kerk in ons land en over het rond der aarde. We zeggen u daar dank voor, heren, dat we opnieuw vanmiddag ook weer samen mogen zijn om tot eer van u te mogen zingen, om straks ook met onze voorbeden tot u te komen, maar allereerst ook om uw woord te lezen en dat woord mag weer uitgelegd en verkondigd worden. We zeggen u daar hartelijk dank voor dat u ons altijd weer die gelegenheid geeft. Heren, we mogen beleven in deze weken veel zonneschijn, al is er ook wel regen. Maar we bidden van u of u ons bovenal wilt laten zien hoe belangrijk is om te zien het licht, de zon van uw genade, zoals die in uw woord naar ons toekomt. En dat we ook met de woorden van een van de psalmen zingen, dat uw heil ook te vergelijken is met een regen die neerdaalt. Heren, laat het geestelijk zo mogen zijn, ook altijd weer opnieuw, dat we door het licht van uw woord beschenen worden en dat ook als wij zelf soms innerlijk droog en dor zijn, weer als door de regen verkwikt worden vanuit uw woord. Heren, wij hebben dat zelf niet in de hand, maar we vragen van u of u dat wil geven, altijd weer door de werking van uw Heilige Geest. Dat u uw belofte altijd weer uit genade wilt vervullen, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar ook in het midden wilt zijn. Heren, wil zo door uw Heilige Geest ons dan ook nabij zijn in het begrijpen van uw woord, in het spreken, in het luisteren, in het nadenken erover voor onszelf. U weet ook wat ieder in zijn of haar omstandigheden nodig heeft, de volwassenen, de jongeren en de kinderen in de kerk. We dragen aan u op ook allen die verhinderd zijn met ons samen te zijn, in het bijzonder degenen die door ziekte of door een hoge leeftijd niet naar de kerk kunnen komen. We bidden van u, Heere, wilt u met hen zijn in ziekte, soms ook in pijn, in vermoeidheid, soms het ondervinden van het ouder worden en de gebreken daarvan. Heere, wilt u hen allen ook met uw genade nabij zijn. Maar ook degenen die verhinderd zijn door blijde omstandigheden, omdat ze op vakantie zijn of andere redenen. Heer, wilt u ook hun uw zegen geven, daar waar zij zich bevinden. Mogen wij u dat alles vragen, pleitend op uw genade. Hoor ons altijd weer op grond van Christus' volbrachte werk. Amen. Laten wij gemeente samen het woord van God lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 17. Gedeeld uit de geschiedenis van Abraham. Eigen gemeente ben ik bezig met de serie over Abraham. Hoort ook dit gedeelte bij Genesis 14. In het vorige hoofdstuk, Genesis 13, is er over gesproken dat Abraham en Lot met hun kudden apart gingen wonen, uiteen gingen, omdat de kudden te groot waren. Lot ging wonen in Sodom en Abraham in Hebron. En dan gaat het verder in hoofdstuk 14. Het gebeurde nu in de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, Arjok, de koning van Elasar, Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning der volken, dat deze een oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adama, Semeber, de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen kwamen in bondgenootschap naar het dal Siddim, dat is de Zuidzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, en in het 13e jaar waren zij in opstand gekomen. En in het 14e jaar kwam Kedorlaomer met de koningen die bij hem waren, en zij sloegen de Refaïten te Asteroth-Karnaim, de Zuzieten te Ham, de Emieten te Save-Kerjataim en de Horieten op hun gebergte Seir tot El Paran, dat aan de rand van de woestijn ligt. Daarna keerden zij terug en kwamen te En-Mispat, dat is Kades, en sloegen het gehele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die te Gazezon Tamar woonden. Toen rukten de koning van Sodom, de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboïm en de koning van Bela, dat is Zoar, uit. En zij stelden zich tegen hen in slagorde in het dal Siddim, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning der volken, Amrafel, de koning van Sinear, en Ariok, de koning van Elassar. 4 koningen tegen 5. Het dal Siddim nu was vol asfaltputten. Toen de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten, vielen zij daarin. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun voedsel en trokken af. Ook namen zij Lot mee, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken af. Hij nu woonde te Sodom. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mee aan de Hebreër Abram. Hij nu woonde bij de terebinten van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Aner, die Abrams bondgenoten waren. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd, 318 man, en achtervolgde hen tot dan toe. En zij verdeelden zich desnachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Hoba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de haven terug, en ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Sawe, dat is het koningsdal. Tot zover, gemeente, dan de schriftlezing. Laten wij, gemeente, samen als inleiding op de verkondiging zingen Psalm 18, vers 1 en vers 10 uit de Nieuwe Berijming. Een psalm die spreekt over de strijd en Gods hulp daarin. Natuurlijk in de geestelijke strijd, maar bij Abraham zelfs ook letterlijke strijd. Psalm 18, Nieuwe Berijming, vers 1 en vers 10. Laten wij gemeente straks als antwoord op de prediking zingen schriftberijming 9, vers 1, 3, 4 en 6. Met het oog op wat Lot is overkomen, maar natuurlijk ook breder dan dat alleen. In mijn angst heb ik gesproken, opgebroken is mijn weg en mijn bestaan. O, ik had geheel mijn leven samengeweven tot een weefsel schoon en sterk, tot de Heer het afkwam snijden. Heer mijn God, ik vind geen woorden, gij verhoorde, gij vernieuwde mijn bestaan. En wat verder volgt, schriftrijming 9, vers 1, 3, 4 en 6. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, jongens en meisjes in de kerk. Zoals daar straks al even gezegd, en het zal ook wel bekend zijn, ook wel bij de kinderen, hoe dat gegaan is tussen Abraham en Lot, dat ze allebei grote kudden hadden en dat de herders van Lot ruzie maakten met de herders van Abraham. En dat het beter was dat ze uit elkaar gingen, Abraham naar een bepaald deel van het land Kanaan en Lot naar een ander deel, zodat die kudden niet te veel door elkaar gingen en de herders geen ruzie meer kregen. En dus gingen ze uiteen. Lot, die van Abraham de eerste keuze kreeg, die koos meteen. Hij dacht alleen aan zichzelf, egoïstisch. Hij koos meteen het meest vruchtbare land, het land rondom Sodom. En hoe dan verder in Sodom was, dat nam hij dan maar op de koop toe. Maar het was een vruchtbaar land. Lot was al rijk, had veel kudden en daar kon hij nog rijker worden. En Abraham ging naar Hebron, in het bergland, veel minder vruchtbaar land. In hoofdstuk 14, gemeente, zien we dat Lot in moeilijkheden geraakt en dat Abraham hem te hulp komt. Abraham, die niet wraakzuchtig was en niet zei, nou ja, Lot heeft toen het beste gekozen, dan moet hij het zelf maar uitzoeken. Nee, integendeel, Abraham komt er dan te hulp. Vers 12, onze eerste tekst, ik heb de tekst inderdaad nog niet genoemd, dat is vers 12 en vers 16. In vers 12 staat, samenvattend over wat Lot is overkomen, ook namen zij Lot mee, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven, en trokken weg. Hij nu, Lot, woonde in Sodom. Tweede vers van onze tekst is vers 16. En hij, Abraham, bracht al de haven terug, en ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Dus vers 12 en vers 16 zijn dan in het bijzonder de tekst. Vanaf vers 13 gaat het dus over wat Abraham doet, maar vers 12 vat dus eerst samen wat Lot is overkomen. Je zou kunnen zeggen de lotgevallen van Lot. Want wat was er feitelijk gebeurd? Zoals we zagen, Lot woonde in Sodom. En over Sodom regeerde een koning. En over de stad Gomorra daar vlakbij regeerde ook een koning. Over Adama en de andere twee plaatsen. Allemaal afzonderlijke koningen dus, die over één stad regeerden. Beetje te vergelijken met wat wij een burgemeester zouden noemen. Alleen die burgemeester dan had wel veel meer macht in zo'n stad, was echt een koning. Maar allemaal hele kleine staatjes dus, bestaande uit één stad. Ze waren zelfstandige gemeenten, die steden, maar desondanks waren zij sinds 12 jaar onderworpen aan koning Kedor Laomer uit het land Elam. Dat lag nogal ver weg, nog ten oosten van de Eufraat en de Tigris, dus nog iets verder weg dan Babylonië. In het gebied dat dan later Perzië genoemd werd en tegenwoordig dan Iran heet. Ze waren aan koning Kedor Laomer van Elam onderworpen. Dat betekende niet dat daar voortdurend een bezetting in hun land was, zo niet. Maar wel dat ze een deel van hun producten moesten afstaan aan koning Kedor Laomer en aan zijn volk, de Elamieten. Dat betekende dat ze dus een deel van hun welvaart kwijt waren. Het was een vruchtbaar land, zoals we zagen, rondom Sodom. Maar ze hadden er zelf maar gedeeltelijk profijt van. Vandaar gemeente dat het ook niet vreemd was dat na 12 jaar die koningen er genoeg van hadden. Die koningen van Sodom, Gomorra en de andere steden, die kwamen toen in opstand tegen koning Kedor Laomer. En het gevolg was dat het jaar daarna, het 14e jaar, deze Kedorlaomer met nog 3 andere koningen daar uit de buurt van waar Elam ligt. Die 4 koningen met hun legers kwamen naar Kanaan om die steden weer aan zich te onderwerpen. En als we dan lezen het eerste gedeelte van hoofdstuk 14, dan zien we dat er ook trouwens andere delen van Kanaan bij hoorden waar die legers heen gingen. En zelfs ten zuiden van Kanaan, de Amalekieten bijvoorbeeld, worden genoemd. Maar nadat die koningen daar dus geweest waren en daar misschien ook plunderingen hadden verricht enzovoort, kwamen ze toch in de richting van Sodom en Gomorra. En die koning van die 5 steden, die hadden intussen zich ook in slagorde opgesteld om te strijden tegen Kedorlaomer en de andere 3 koningen met hun legers. Gemeente, het was te verwachten als koning Kedorlaomer met die anderen, al die andere volken, Amalekieten enzovoort, daar ook succesvol tegen gestreden hadden, dat Sodom en Gomorra en de andere steden niet veel kans maakten. En dat bleek ook inderdaad. De andere koningen overwonnen hen en de koning van Sodom en Gomorra vielen zelfs in asfaltputten die daar waren en zijn daarin gestikt. In vers 17 is ook weer sprake van een koning van Sodom, dus waarschijnlijk al dat ze meteen een ander hebben aangesteld in zijn dienst. Maar in ieder geval, de koningen van Sodom en Gomorra en de anderen dolven dus het onderspit. En die koningen van Elam en de andere volken namen intussen heel wat buit mee uit Sodom en Gomorra en omgeving. En een aantal mensen die ze mooi als slaven en slavinnen konden gebruiken, onder andere ook Lot en waarschijnlijk ook zijn vrouw en dochters. En vele andere mensen, die werden dus meegenomen, gevangen genomen. Nu staat de gemeente in onze tekst in vers 12, zij namen Lot mee, dat was natuurlijk op zich het ergste, maar er staat heel duidelijk, zij namen Lot mee, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven, dus zijn bezittingen, alles wat hij had. Dat staat er ook zo met nadruk bij, want hoe was dat met Lot? We zagen er al iets van. Lot was nogal egoïstisch geweest. Lot, die al rijk was, net als Abraham, wilde nog rijker worden. Zijn hart zat echt vast aan zijn bezittingen. Want we zagen al, hij koos voor dat vruchtbare land bij Sodom. Maar hoe dan verder in Sodom en Gomorra was, dat liet hij dan verder maar rusten. Zozeer had hij zijn hart verpand aan de rijkdom. Want dat daar in Sodom en Gomorra grote goddeloosheid en zedeloosheid en dergelijke te vinden waren, dat weten we allen vanuit de Bijbel. En dat wisten Abraham en Lot inderdaad ook, dat zijn dochters daar opgroeiden en ook door die hele sfeer meegezogen werden. Dat nam Lot op de koop toe. Daar heeft hij niet bij stilgestaan of daar liep hij overheen, als hij maar rijk kon worden. En het blijkt ook een paar hoofdstukken verder dat intussen die 2 dochters van Lot ook verloofd waren met mannen uit die plaats. Mannen die dus niet de Heere dienden, maar afgoden dienden. Hoe dan ook, Lot heel duidelijk had de verkeerde keuze gemaakt, had zijn hart gezet op zijn bezit. En nu, gemeente, was hij ineens dan ook alles kwijt. Datgene waar zijn hart zo aan vastgezeten had. Nu lezen we, gemeente, dat Lot wel in de Bijbel een rechtvaardige genoemd wordt. We lezen in de schrift de tegenstelling tussen rechtvaardigen en goddelozen. Met andere woorden, weer op andere plaatsen. Mensen die God vrezen, die hem niet vrezen. Kinderen van God en mensen die geen kinderen van God zijn. Allerlei verschillende termen worden daarvoor gebruikt, onder andere dan ook de tegenstelling rechtvaardige en goddeloze. En zo wordt Lot nog alles genoemd een rechtvaardige, ook in het Nieuwe Testament, als Peter zijn 2e brief schrijft en daar het een en ander schrijft over het verleden, ook over Sodom en Gomorra, dan noemt hij ook uitdrukkelijk Lot een rechtvaardige. En dan schrijft hij daar dat Lot in Sodom zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft door het zien van al die goddeloosheid en onzedelijkheid. Dus met andere woorden, Lot zelf deed daaraan niet mee. Hij nam wel afstand, Maar hij had het daar toch niet naar zijn zin. Hij voelde zich daar niet thuis. Hij was dan wel rijk geworden, nog rijker daar. Maar hij voelde zich daar niet thuis. Hij was tenslotte een rechtvaardige, een kind van God. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Al had hij dat dan wel aan zichzelf te danken door zijn verkeerde keuze. Het is heel anders, gemeente, het verschil tussen Abraham en Lot, dan bijvoorbeeld het verschil tussen Jacob en Esau. Daar kun je duidelijk van zeggen, Jacob was een rechtvaardige, Esau was een goddeloze. En zo zijn er meer van die tegenstellingen. Maar zo was het dus niet. Abraham en Lot, beiden rechtvaardigen, mensen die God vreesden, zeg maar ware gelovigen. Alleen, Abraham leefde daar ook veel meer naar. Ook met fouten en gebreken, dat lezen we ook al in verschillende geschiedenissen. Maar in grote lijn, Abraham leefde daar ook naar. Hij leefde dicht bij de Here. Maar Lot, ook al was hij dan de rechtvaardige, had verkeerde keuzes gemaakt in zijn leven, was te veel in de ban van de rijkdom geraakt. Zo, gemeente, was de omstandigheid dus bij Lot. En nu zien we dat datgene waar hij zijn hart op gezet had, wat eigenlijk zijn afgod geworden was, dat hem dat nu juist ontnomen wordt. Dat de Heere hem laat zien, hierdoor ook, dat de rijkdom onzeker is. Dat je daar ook geen houvast aan hebt. Zoals dat geldt voor alle afgoden. Uiteindelijk ontvallen die je een keer. Alleen wie op God vertrouwt en met hem leeft, heeft blijvend en eeuwig toekomst. We zingen dat wel eens met Psalm 32, de oude berijming. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dan zingen we daarbij ook in dat vers, laat zo'n dwang voor u niet nodig wezen, dat u eerst in de ellende komt voordat u God weer gaat zoeken. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het zal duidelijk zijn, gemeente, dat zo'n algemene uitspraak natuurlijk niet altijd opgaat. Er zijn ook mensen die God verlaten en die in dit leven het behoorlijk goed hebben. Terwijl juist mensen die op God vertrouwen, kinderen van God, soms in diepe ellende komen. Denk maar aan Job. Een zeer godvrezend man die dicht bij de Heere leefde en die in diepe ellende terechtkwam. Dus we moeten hier natuurlijk niet verkeerde conclusies uittrekken, alsof dat altijd zo is. Maar het is wel een algemene regel, dat als we God en zijn woord loslaten, dan kunnen we misschien denken dat het goed gaat, een tijdje lijkt het ook goed te gaan. Maar zeker als we aan de eeuwigheid denken, gaat het dus heel slecht. Wel, gemeente, Lot was dus wel een rechtvaardige, maar hij leefde daar dus bepaald niet naar. En nu neemt de Heere hem al zijn bezit af. Door middel van uiteraard die koningen, afgezien van of die daar goed aan deden of niet, dat is heel iets anders. Maar God gebruikte dat wel als middel om Lot weer op zijn plaats te brengen. En gemeente, zo geldt dat ook voor ons. Het woord van God is natuurlijk mooi, zo'n geschiedenis. Maar het gaat wel om wat de Heere daardoor ook tot ons te zeggen heeft. Ook bij ons kan het zo zijn dat heel ons leven zo gericht is op steeds meer verdienen, steeds grotere welvaart, dat ons bezit op de duur inderdaad ons afgod wordt en de plaats van God gaat verdringen. Nu zal misschien een ander zeggen, nou ja, was dat maar waar, had ik maar veel bezit. Ik heb moeite genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Inderdaad. Niet voor iedereen is het een afgod, maar het kan een afgod worden. En daar moeten we onszelf dus gewoon op onderzoeken en ons afvragen. Heren, is dat misschien bij mij zo? Maar net zo goed andere dingen die een afgod kunnen worden in ons leven. Van je zegt, daar is nou heel mijn leven en hart op gericht. En als het gaat om wie de Heren is en wat God van mij vraagt, nou ja, zegt het niet hardop, maar in werkelijkheid leef je toch wel zo, nou ja, dat vergeet ik maar even. Ik wil mijn doel bereiken. Of God het nou goed vindt of niet, om het maar zo te zeggen. Al zullen we dat zo cru niet zo gauw zeggen. In plaats van, gemeente, op de Heere te vertrouwen en te weten dat we dan niet altijd alleen maar fijne dingen beleven, ook wel eens heel moeilijk kunnen hebben en in ellende zijn, maar toch dat de Heere daar doorheen zal helpen, toch voor ons zal zorgen. Ons vertrouwen op hem mag en moet zijn en niet op welke afgoden dan ook. En dus ook daarmee samenhangend, gemeente, of wij echt onze rijkdom vinden in het leven met de Heere. Want dat was de kern van Abrahams leven, bij alles wat hij dan verder had, dat hij de Heere kende en met hem leefde, dat was het voornaamste. Daar gaat het om, dat we ook als we jong zijn, dat al zo zien en beleven. Zeggen, dat zoek ik met God door het leven te gaan, hoe het ook verder zij. Als ons hartgemeente dan echt vastzit aan andere dingen, die zo langzamerhand steeds meer, het gaat soms ongemerkt, een afgod geworden zijn, dan roept God ons inderdaad terug. Dan roept de Heere ons door zijn woord om te keren, om ons tot hem te bekeren. Misschien ook dus weer opnieuw, zoals bij Lot, die toch wel een rechtvaardige was, maar toch opnieuw hem te zoeken en te breken met de zonde. En gemeente, dat mogen we inderdaad ook biddend doen. Omdat we in eigen kracht daar niet zomaar van loskomen. Het kan zo heel vastzitten, die band aan de dingen die een afgod geworden zijn. Je komt er niet altijd zomaar van los. Maar dan mag je het ook bidden doen. Heere, geeft u mij ook de kracht en de genade daarvoor. Want het lukt me niet in eigen kracht. Wilt u door uw Heilige Geest mijn hart bewerken? Zoveel op psalmen staat dat ook, met andere woorden soms ook. Psalm 119, och schonkt u mij de hulp van uw geest. Want anders in eigen kracht lukt het niet. Wel gemeente, bij Lot is het dus zo gegaan. Noodgedwongen moest hij zijn bezit wel afstaan. Maar gelukkig, de Heere liet, om zo te zeggen, Lot niet aan zijn lot over. En dan gebruikt de Heere Abram. Abram, hij krijgt het bericht van wat er allemaal gebeurd is. En onmiddellijk neemt Abram dan maatregelen. Hij blijkt veel knechten te hebben. Niet alleen veel kudden, maar natuurlijk ook herders die nodig waren om voor die kudden te zorgen. Abraham had minstens 318 knechten. Want er staat dat er 318 waren, die waren in zijn huis geboren. Dus het waren weer kinderen van knechten die hij daarvoor al langere tijd had. Dus minstens 318 van die knechten konden de wapens hanteren, blijkt nu. Bovendien lezen we ook dat hij een bondgenootschap gesloten had met enkele leiders van de inwoners van Kanaan, Mamre, Eskol en Aner. Bondgenootschap. Dus als vijanden hen zouden aanvallen, zou Abram hun te hulp komen. En als Abram aangevallen werd, zouden deze mannen met hun knechten hem te hulp komen. Gemeente, wat zien we hier bij Abram? En ook weer met de vraag daarbij, wat kunnen wij daardoor leren? Wat heeft God daarin tot ons te zeggen? Dat zijn in ieder geval, gemeente, drie dingen. In de eerste plaats zien we bij Abraham dat vertrouwen op God, dat was er bij Abraham, hij wordt de vader van de gelovigen genoemd later, vertrouwen op God, dat niet betekent dat je in sommige situaties niet zelf ook maatregelen moet nemen en je verantwoordelijkheid moet beseffen. Abraham vertrouwde op God, maar hij wist dat het nu ook zijn taak was om Lot te bevrijden voor zover in zijn vermogen lag. En natuurlijk ook in vertrouwen op God, dat hij hem daarbij zou helpen. Maar wel dat hij die maatregelen moet nemen. En zo is het ook zo vaak in het leven. Je kunt zeggen, ja, afhankelijk van God zijn, dat moet onze levensinstelling zijn. Vertrouwen op de Heere en op zijn hulp. Maar dat betekent niet dat je dan altijd maar moet afwachten of er iets gebeurt, of de Heere iets doet. Nee, je hebt wel degelijk ook je taak in het leven. En moet je soms ook dingen doen en ingrijpen. Alleen er is altijd wijsheid voor nodig en daar mogen we God ook om bidden. Wijsheid wanneer nu wel en wanneer je niet iets moet doen. Er zijn dingen die zijn duidelijk je taak, dan heb je te doen. Soms zijn er dingen die zijn nou juist niet je taak en mag je die soms zelfs niet doen. Er zijn soms dingen, daar kun je ook niets aan veranderen. Dan blijft alleen over het bidden, het vertrouwen in de handen van God leggen, omdat je er zelf op dat moment niets aan kunt doen of niets aan hoeft of mag doen. Maar in een aantal andere gevallen, hoezeer je ook op God vertrouwt, zul je ook datgene moeten doen wat de Heere van je vraagt. Wanneer het een, wanneer het ander, altijd weer nodig. Heere, geeft u wijsheid daarin dat ik mag zien wat ook mijn taak is, waar u mij wilt gebruiken. En waar misschien in een ander geval ik het eenvoudig biddend aan u moet overlaten. Dat is het eerste gemeente wat we hier ook zien in verband met wat Abraham hier doet. In de tweede plaats zien we hier ook dat Abraham, die op zich een vredelievend man was, toch als het nodig is de strijd aangaat. Dat Abraham vredelievend was, dat blijkt uit dat vorige hoofdstuk. Dat als er twist is, ruzie tussen de herders van Abraham en Lot, dat Abraham zo duidelijk zegt tegen Lot, er moet geen twist zijn tussen ons als broeders. En dat hij, als Lot dan de keuze heeft en eerst kiest, dat Abraham dan terugtreedt en met het minder vruchtbare land genoegen neemt, als er maar vrede is, als ze maar vredelievend uit elkaar gaan. Abraham een man des vredes, en ook in andere hoofdstukken blijkt het. Maar dat betekent niet dat Abraham naïef is en denkt, als ik maar vrede zoek, dan zal ik geen vijanden hebben. Integendeel, evengoed kun je vijanden krijgen. Abraham had 318 mannen die de wapens konden hanteren. Zeker, dat was nodig in die tijd. Je kon van alle kanten aangevallen worden. Abraham is zelf geen oorlog begonnen. Dat zou natuurlijk verkeerd geweest zijn. Maar nu Lot gevangen genomen wordt, nu zet hij zijn mannen in en zelf aan het hoofd daarvan gaat hij inderdaad ten strijde trekken tegen degene die Lot gevangen genomen hebben. Ook voor ons zo, gemeente, oorlog, het is iets vreselijks. Maar als christen mogen we niet naïef zijn en zeggen, nou ja, wij moeten vrede zoeken, dus we moeten maar niet in militaire dienst en geen politie hebben die wapens dragen. Dat zou inderdaad naïef zijn, alsof we hier al het paradijs zouden hebben. En dat hebben we nu juist niet. Dat komt na de wederkomst van Christus. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, en er staat er op de nieuwe aarde, daar zal gerechtigheid wonen. Er zal geen zonde meer zijn, ook geen oorlog meer. Ja, dan zijn wapens niet meer nodig. Maar we kunnen niet doen alsof het nu al zover is. De apostel Paulus zegt later ook in Romeinen 13 dat God het zo heeft ingesteld dat de overheid het zwaard, de wapens, niet voor niets heeft. Stel dat de overheid geen wapens had, dan zou op ieder moment een vijandelijk leger zomaar het land kunnen overnemen. Als de politie niet bewapend was, zouden moordenaars zomaar hun gang kunnen gaan en andere misdadigers. Helaas, in deze wereld die door de zonde getekend wordt, is het nodig dat het zwaard er is. Zelfs Abraham, een vredelievend man, had toch een klein legertje. Ook dat is iets wat we uit deze geschiedenis kunnen leren. In de derde plaats, gemeente, we zien dus dat Abraham een bondgenootschap had gesloten met anderen. Dat waren niet medegelovigen, nee, dat waren Kanaanieten, afgodendienaars. Hij was het daar natuurlijk niet mee eens. Hij diende niet met hen de afgoden. Op het gebied van het geloof sloot hij geen bondgenootschap met hen. Maar wel op het gebied van de praktische dingen van het dagelijks leven. En dat is bij ons net zo. Wij kunnen en we mogen ons niet uit de wereld terugtrekken als christenen apart op een eilandje. We hebben onze taak midden in de wereld. Maar wel zo dat we niet met het leven van de wereld in de zin van datgene wat tegen Gods woord ingaat, mogen meegaan. Het is een oude uitdrukking, ook heel bekend waarschijnlijk wel, dat een christen is wel in de wereld, maar niet van de wereld. Innerlijk anders dan de wereld, voor zover de wereld dan zonder God leeft. In die betekenis van de wereld, de zondige wereld, anders, niet van de wereld. Maar wel in de wereld. Als we denken aan bijvoorbeeld christelijke politieke partijen, op zich moeten die bij het woord van God blijven, maar samenwerking met andere partijen is uiteraard mogelijk en soms ook nodig. Dan hoef je niet in alles met elkaar eens te zijn, maar op punten waar je het wel eens bent met elkaar, kan samenwerking zijn. En zo zien we dat hier ook. Abraham, de vader van een volk dat apart moest staan. Niet aan afgoderij doen, maar de Here dienen. Apart volk. En toch niet zich isoleren van de omgeving. En ook een bondgenootschap met hen sluiten. Hen helpen wanneer zij in gevaar zouden zijn. En omgekeerd. Dat zijn, gemeente, zo ook een paar dingen die we uit dit gedeelte kunnen leren wat Abraham betreft. En gemeente, als Abraham er inderdaad dan op uittrekt met zijn helpers, dan bevrijden ze inderdaad Lot. Het was maar een klein aantal, Abraham met 318 man en dan Aner, Mamre en Eskol, zo blijkt uit het volgende gedeelte dat die ook meegegaan zijn met hun manschappen. Uiteindelijk totaal, wat zal het zijn? Misschien 1000 man of hoeveel. Natuurlijk konden die nooit op tegen de legers van Kedorlaomer en zijn bondgenoten. En hier zien we dan ook, gemeente, dat al doet Abraham dit en is het zijn taak, het zou nooit gelukt zijn als de Heere niet geholpen had en zijn zegen erover gegeven had. Abraham, hij leefde in vertrouwen op de Heere. Dat zal ook hier zo geweest zijn, al staat het er niet met zoveel woorden bij. Zonder de hulp van de Heere zou het niet gelukt zijn. Als dan ook na de overwinning Abraham teruggekeerd is, dan lezen we verderop in dit hoofdstuk dat Melchizedek, de koning van Salem, hem tegemoet komt en dan zegt: geprezen zij de Heere die u de overwinning gegeven heeft. Die erkent dat ook en ziet dat ook. God heeft de overwinning gegeven. Maar daarom deed Abraham wel zijn taak en gebruikt hij wel zijn verstand. We lezen dat hij de list gebruikt om 's nachts, als ze niet herkenbaar waren, van verschillende kanten in groepjes verdeeld, met veel lawaai op die legers van Kedorlaomer af te komen. Zodat het net lijkt alsof ze van alle kanten belaagd werden. En dan vluchten die legers van Kedorlaomer, die veel groter geweest zullen zijn in aantal dan de manschappen van Abraham en zijn bondgenoten. Dus Abraham gebruikte wel degelijk zijn verstand om zo goed mogelijk aan te vallen. Maar als God zegen er niet op gerust had, zou het mislukt zijn. Toch aan de Heere te danken. En gemeente, zo wordt Lot bevrijd. En staat er ook weer nadrukkelijk bij: Abraham bracht Lot en zijn haven en zijn bezittingen terug. Nou, daar zie je dus echt een grote genade van God. De Heere had het ook zo kunnen leiden dat Lot al zijn bezit kwijt bleef. Nee, hij kreeg zijn bezit zelfs ook terug. Grote genade van God. Als de Heere helpt, is het niet altijd zo dat we zeggen: nou, we krijgen ook alles terug wat we hadden. Maar in dit geval zelfs ook. Zo genadig was God hier voor Lot. Gemeente, tenslotte mogen we ook zeggen dat Abraham in dit gedeelte een type, een voorafschaduwing is van de Heere Jezus Christus. Zoals zo vaak met mensen in het Oude Testament, ze beelden iets uit van zoals later Christus zal zijn. Abraham was de redder in de nood. Hij redde Lot uit de handen van de vijanden. Zo zal de Heere Jezus Christus later komen. De Zoon van God zal mens worden om ons te redden uit een nog veel grotere nood. Namelijk niet maar uit een tijdelijke nood in dit leven, maar te redden van de eeuwige ondergang en het eeuwig verderf. Christus kwam om te redden uit de eeuwige nood en te brengen tot het eeuwige leven. Abraham ging Lot bevrijden. God zond zijn zoon om zondaars te redden. Omdat de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, wat Abraham nooit kon doen, de plaats van zondaars wilde innemen, de straf op de zonde in onze plaats wilde dragen. Alleen zo konden zondaars weer gered worden en met God verzoend worden en eeuwig leven hebben. Dat gold zelfs ook voor Abraham en voor Lot. Want we zagen al, Lot heel duidelijk was niet zonder zonde. Maar ook Abraham niet, zoals uit andere geschiedenissen blijkt. Nee, ook zij hadden vergeving, genade nodig. God heeft zijn zoon gezonden om ons uit de grootste nood te redden. De nood van de zonde en de schuld die we hebben tegenover God als mensen, als zondaars. En om de weg weer vrij te maken naar God, weer verzoening met God te bewerken, weer vrede met God te mogen hebben. Daartoe is Christus gekomen als een redder uit nog veel grotere nood. En dat, gemeente, is het allerbelangrijkste, het allernodigste voor ieder van ons, wie we ook zijn, volwassenen, jongeren of kinderen, dat we God bovenal bidden om genade, om vrede met hem. Dat we onze toevlucht leren zoeken bij de Heere Jezus Christus. die toch gekomen is en zoveel nodigingen doet, als we de evangeliën ook lezen, om tot hem te komen, om door hem behouden te worden. Dus we lezen in Hebreeën 11 dat hij ook nu in de hemel voorbeden doet. En dat er ook staat dat hij voortdurend bidt en pleit voor allen die door hem tot God gaan en hen daarom volkomen kan behouden. Door Christus in het gebed tot God gaan. En Jezus heeft ook gezegd, wie tot mij komt, die zal ik ook beslist niet uitwerpen. Dat het niet te vergeefs is om de genade van God bij Christus te zoeken en bij zijn verzoenend sterven. Maar gemeente, ook dat God een helper is in de nood die er in dit leven kan zijn. Allerlei verschillende moeiten die er kunnen zijn. Ellendige omstandigheden waaruit de Heere ons soms wonderlijk verlost, terwijl wij geen uitzicht meer zagen. Maar ook wel eens ons niet uit die nood verlost, dat de nood blijft bestaan. Maar wel dat de Heere er doorheen helpt en kracht geeft om het te dragen. Denk bijvoorbeeld aan ernstige ziekte, dat de Heere daar soms wonderlijk van geneest, maar niet altijd. Maar dan wel er doorheen helpt en genade en kracht geeft. We kunnen in grote financiële moeilijkheden verkeren. Zeggen, hoe moet het nou verder in mijn leven? En een ander heeft nog weer andere dingen. Problemen in het huwelijk of gezinsleven. En een derde kent grote eenzaamheid. En wat voor zorgen er ook zijn. Het is niet te vergeefs om ook in zulke nood God aan te roepen. En een gemeente gebeurt het inderdaad niet altijd zo dat we op zo'n wonderlijke manier geholpen en gered worden als bij Lot. Dat kan heel verschillend zijn zoals God helpt. En dan gaat het niet altijd zo zoals wij het zouden wensen. God vervult niet al onze wensen, verhoort de gebeden. Niet altijd zo zoals wij het graag zouden willen. En toch is het niet te vergeefs. Ook als de weg anders gaat dan wij het in gedachten hadden. Als het anders gaat dan wij het van God gebeden hebben. Dat de Heere dan toch ons niet loslaat. Ook al zien we op het moment nog geen uitkomst hoe het verder moet. Maar wie op hem vertrouwt, hoe het ook zal gaan, zal toch vroeg of laat merken, het is niet vergeefs om op de Heere te vertrouwen, ook in alle omstandigheden. Amen. laat mij nu samen de Heere danken en voorbeden doen. Heere, almachtige God en barmhartige Vader, tot u mogen wij ook weer komen in het gebed, nadat wij een en ander uit uw woord ook gehoord hebben. Heere, we danken u voor uw woord, waarin u ons zoveel wijze lessen geeft, ook uit allerlei gedeelten uit uw woord, ook uit deze geschiedenissen van Abraham. Heere, we hebben iets daarvan gezien hoe verkeerd het is en hoe slecht het kan aflopen als ons hart zetten op dingen die misschien in het begin onschuldig zijn, maar op de duur steeds meer onze afgod geworden zijn. Maar ook, Heere, dat u toch het werk van uw handen niet laat varen. En hoe groot de nood ook was waarin Lot gekomen was, dat u hem toch weer hebt gered en bevrijd. Heere, we bidden van u, wilt ons ook geven dat wij die lessen hieruit mogen leren die u ook voor ons hebt in ons leven. U weet hoe heel verschillend dat kan zijn. U weet wat er in ons hart leeft bij ieder van ons. Bij de kinderen, bij de jongeren, bij de volwassenen. In alle omstandigheden van ons leven. Heere, u roept ons tot omkeer. U roept ons u te zoeken. Heere, leer ons die weg dan ook te gaan. Misschien wel voor het eerst in ons leven. Maar toch vaker ook weer opnieuw. Als we weer zouden zijn afgedwaald. Heere, maak ons ook standvastig om hoe langer hoe meer de vaste gang in uw woord te hebben in ons leven. Help ons om dicht bij u te leven. En Heere, dan kent u ook alle omstandigheden. U weet wat wij nodig hebben. Hoe toch ook zoveel moeite en zorgen er in ons leven kunnen zijn. Verdriet, eenzaamheid, het verwerken van rouw en lege plaatsen. Als we onze man of onze vrouw moeten missen of iemand anders die ons door de dood ontvallen is en die ons lief was. Heere, wilt u in al zulke omstandigheden een God van nabij zijn. Heere, we bidden u dat ook voor anderen. Als we denken aan onze koninklijke familie die toch te verwerken hebben het verlies van hun zoon Friso. We bidden u, Heere, wilt u met hen zijn. Al werd het al lang verwacht, het was toch ook nog weer onverwachts zijn heen gaan. We bidden u in het bijzonder, Heere, voor zijn vrouw en kinderen. Voor zijn moeder, prinses Beatrix, maar ook de hele familie. Heere, wilt u hen ondersteunen en nabij zijn in deze periode. Heere, zij staan in het middelpunt, wij weten het, maar ook vele anderen die onbekend zijn. Heere, die toch ook rouw te verwerken hebben, wees hen met uw genade ook nabij. Wilt u met ons dan ook gaan, Heere, na de zondag de gewone week in met alle vreugden en goede vooruitzichten, maar ook als we er tegenop zien omdat het moeilijk is in het leven. Wilt u met ieder van ons zijn, Heere, in de tijd die voor ons ligt. Als we teruggekeerd zijn van vakantie en weer ons werk gaan aanvangen, wil dan ook daarin met ons zijn. Wil u in het bijzonder voor de eigen predikant, voor dominee Vogel, als hij zijn werk in de gemeente weer na de vakantie gaat beginnen, wilt u hem ook alles geven wat hij daarvoor nodig heeft? Wilt u hem tot zegen stellen in al het werk dat hij hier in de gemeente mag doen? Gedenkt u hem en zijn vrouw en allen die hem lief zijn, maar ook de ouderlingen en diakenen om samen met hem ambtelijk de gemeente te leiden? Heere, gedenk de kosters en de organisten, maar ook een ieder van ons op de plaats die u geeft en de taak die u voor ons hebt in deze gemeente. Bidden van u, Heere, wilt u ook ons bredere landelijke verband gedenken. Als binnenkort de generale synode gaat beginnen, Heere, wilt u de afgevaardigden wijsheid geven. Wilt u de voorbereidingen zegenen. Wilt u geven, Heere, dat ook die vergadering van de generale synode een middel in uw hand mag zijn om ons kerkelijk leven op te bouwen, dat het tot zegen mag zijn, ondanks alle verschillen die er in ons kerkverband zijn, dat het toch samen gebonden mogen worden in uw woord. Heere, wil dat toch altijd weer uit genade ook bewerken. Maar Heere, gedenk ook andere kerken, heel uw kerk, overal waaraan uw woord en naam wordt vastgehouden, in binnenland en buitenland. Binnen het bijzonder ook voor de christenen in gebieden waar het heel moeilijk is. Waar officiële vervolging is door de overheid. Maar ook waar het in de praktijk toch ook heel moeilijk is. De christenen in Egypte, wilt u hen in het bijzonder ook nabij zijn. De christenen in Syrië, de christenen in Irak. We bidden u, Heere, wilt u met hen zijn in uw genade, hen vasthouden en zegenen en tot zegen stellen. Maar Heere, we bidden u ook voor de politieke situatie daar in de landen in het Midden-Oosten, in het bijzonder ook in Egypte, nu het zo uitzichtloos is, menselijk gesproken. Wilt u geven, Heere, dat er toch ook een oplossing mag komen. Maar bovenal, Heere, dat velen ook in die landen nog de weg naar uw genade in Christus mogen vinden. Bid u ook voor Israël, Heere, dat te midden van al die volken daar leeft, wilt u dat kleine land ook bewaren en beschermen. Maar laat ook velen van hen u, Heere Jezus, als de Messias nog leren kennen en aanvaarden. Wilt u dan met uw wereldwijde werk onder alle volken ook doorgaan? Heere, laat uw koninkrijk zich uitbreiden en leer ons ook uitzien naar die grote dag van uw wederkomst. Heere, een dag die wel zal zijn om te oordelen de levenden en de doden, maar die toch ook een heerlijke dag zal zijn wanneer alles hersteld zal worden en uw kinderen, allen die u leren kennen, uw genade, toch ook op de nieuwe aarde zullen zijn waar geen oorlog meer zal zijn. Geen opstand meer, geen honger meer, geen ellende meer, waar geen zonde meer zal zijn, waar we van harte ieder moment u zullen dienen en liefhebben en er nooit meer iets tussen u en ons in kan komen te staan, zoals het bij Lot het geval was en bij ons ook zo gemakkelijk is. Heere, leer ons ook uitzien naar die dag dat het alles anders zal worden en laat nog velen u mogen vinden voordat die dag aanbreekt. Heere, wil ons zo uit genade in alles horen. Om Jezus wil alleen, om zijn volbrachte werk. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Daarna willen we samen zingen gezang 291 vers 1. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilandse woorden zijn gewis, het valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En na de geloofsbelijdenis, het tweede vers, die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog. Dus na de collecte gezang 291 vers 1 en straks vers 2. Niet laten wij dan met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons geloof. Het eindigt met vooruitzicht op het eeuwige leven, waarop we dan ook zingen, die hoop moet al ons leed verzachten. Ieder spreekt in zijn hart als volgt mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verheft dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.